Dames en heren, ons vastcolumnist Bart van Herikhuizen, autocent sociologie aan de Universiteit van Amsterdam.
Ja, Bart. Nee, het sluit wel goed aan, want het woord charisma is al een paar keer gevallen. En Loes zei net, een beetje lastig begrip, een moeilijk begrip, is ook zo. En daar wil ik wat over zeggen, want het was natuurlijk de grote socioloog Max Weber die in de jaren 20 dat woord zijn moderne betekenis heeft gegeven. En mijn taak aan de Universiteit van Amsterdam was het van 1984 tot 2014 eigenlijk, om over die Max Weber college te geven. Het college waar Daphne nog bij heeft gezeten, heeft ze me net verteld. En in die 30 jaar veranderde de manier waarop ik dat deed heel erg. Ik ging natuurlijk meer en meer van Weber lezen. Elk jaar is zo'n college weer aanleiding om je weer een beetje in die Weber te verdiepen. En mijn commentaar werd steeds genuanceerder. En wat weer leuk is, als ik oude collegeaantekeningen bekijk, dan zie ik ook wie ik een typisch charismatisch leider noemde toen ik net begon. Bijvoorbeeld in 1984 schreef ik in de marge van mijn college Willem van Oranje, Adolf Hitler, Charles de Gaulle. En later zie ik dan verschijnen in aantekeningen van latere jaren. Die map die wordt steeds dikker. Gorbachev, Ronald Reagan. En er waren de feministische studenten in de zaal. Die zeiden, mag het dan geen vrouw zijn? En dan kwam ik aanzetten met Golda Meir, Indira Gandhi, Evita Peron, Margaret Thatcher. En in de jaren 90 ineens zie ik daar verschijnen in de briefjes uit die tijd Nelson Mandela en Tony Blair. Na afloop van het college noteerde ik soms ook de reacties van suggesties uit de zaal. Om daar dan in de werkgroep over door te praten, was dan de bedoeling. En dan zie ik daar staan, nee Den Uyl niet, nee Van Acht niet, nee Lubbers niet, nee Kok niet, en al helemaal niet Jans van Mierlo, die zo vaak charismatisch wordt genoemd. Hoe meer Weber ik las, hoe kieskeuriger ik werd. Thatcher, zie ik, streepte ik door. Er verschenen vraagtekens bij Reagan, Gorbachev. Uitgegumd. Nou, dat lijkt misschien een beetje een spelletje, maar ik probeerde de conceptuele kracht van het ideaaltype van charismatisch leiderschap voor die collegezaal te demonstreren door het los te laten op figuren die iedereen in de zaal wel kende. Volgens Weber is de politieke charismaticus degene die naar voren treedt als de samenleving in diepe crisis is ondergedompeld. De mensen zien geen uitweg meer. Ze vallen ten prooi aan wat Weber noemt nood und begeisterung. De alledaagse oplossingen, de routineuze strategieën bieden geen soelaas meer. Gewone politici zijn niet toegerust voor die rampzalige toestand. En dan komt er een man naar voren en die zegt, laten we de feiten eerlijk benoemen. We bevinden ons in een verschrikkelijke crisis en er is er maar één die ons hieruit kan verlossen. En dat ben ik. Degene die dat zegt heeft een zo geweldige persoonlijke uitstraling dat de mensen hem ook echt geloven. De situatie is, zegt Weber, außer alltäglich, außer gewöhnlich, außer ordentlich. En dat smeekt dus iemand met außer ordentlich, außer gewöhnlich, außer alltäglich kwaliteiten. Een bovenmenselijk personage, een verlosser. Aan het einde van die 30 jaar lang lesgeven over Weber hield ik eigenlijk maar 3 echte charismatici over volgens de criteria van Weber. Hitler, Mandela en met een beetje aarzeling Pim Fortuyn. Nu volg ik de Amerikaanse verkiezingen en vraag ik mij af, zou ik, als ik nu voor de collegezaal zou hebben gestaan, Donald Trump hebben gedefinieerd als een charismatisch leider? Zijn volgelingen zien in hem een man met welhaast bovenmenselijke kwaliteiten. Check. Trump zei op de Republikeinse conventie, our country is a disaster, our military is a disaster, our economy is a disaster, onze binnensteden zijn oorlogszone. Maar ja, dat is allemaal nog niet zo erg doorgedrongen tot de elite politici die in hun isolement in Washington zitten. Double check. Er is er maar één die jullie uit deze rampzalige situatie kan bevrijden. Dat ben ik. Triple check. Trump is een Weberiaanse, charismatische leider. En toch klopt dat net niet. En het klopt om dezelfde reden net niet als bij Fortuyn. Pim had het over de puinhopen van Paars, de rampzalige toestand van het land. Veel mensen geloofden het, maar zo slecht stond Nederland er helemaal niet voor in de lente van 2002. Het ging bijvoorbeeld in economisch opzicht met Nederland veel beter dan in de jaren 80. Wim Kok ergerde zich dan ook kapot aan het feit dat hij Nederland met gevaar voor eigen politieke reputatie in veilig economisch vaarwater had weten te loodsen. En juist nu het moment was aangebroken om de stemmen van het dankbare volk in ontvangst te nemen, kwam deze brutale kletsmajor, God betert ook nog een socioloog, de goedgelovige kiezers wijsmaken dat ze verkommerden op de puinhopen van Paars. die gekwetstheid van die kok toen voelde, en die trouwens volgens mij tot op de dag van vandaag is blijven voelen, dat bleek laatst uit een aflevering van Andere Tijden. Die gekwetstheid die herken ik bij Obama. Als die op een Clinton rally zegt, in 2008 stond onze economie op instorten. Nu staat onze economie er geweldig florissant bij. De criminaliteitscijfers dalen. We worden over de hele wereld bewonderd. Thank you, Obama. Dat zegt hij echt. Hij herhaalt het steeds in zijn stump speeches. Thank you, Obama. Wat een verdrietig, machteloos zinnetje is dat eigenlijk. Als anderen het niet doen, nou ja, dan moet ik mezelf maar bedanken. Met Trump kun je bijna alle vakjes van Weber's ideaaltypische charismaticus afvinken. Maar wat ontbreekt, net als bij Fortuyn, is die objectief aantoonbare crisis. Hitler werd populair toen Duitsland rond 1930 wel degelijk een land in een diepe crisis was. Mandela wandelde in 1990 de gevangenis uit, precies op het moment dat Zuid-Afrika echt in diepe crisis was. Maar Nederland was in april 2002 helemaal geen land in crisis. En Amerika is dat op dit moment even min. 2 dagen geleden nog verschillende rapporten waaruit blijkt dat in de VS de economie aantrekt, de dollar ongenaakbaar is, de werkloosheid minder wordt, de hypotheekschuld van de burgers daalt en de lonen stijgen. En zo is er veel meer. De criminaliteit neemt af, juist in die gesmade inner cities. Er is weer wat meer geld voor wegen en bruggen. Er wordt echt werk gemaakt van de klimaatakkoorden. Tientallen miljoenen mensen hebben voor het eerst in hun leven een ziektekostenverzekering. Je hoort vaak zeggen dat de crisis die de aanhangers van Trump ontwaren vooral een kwestie is van perceptie, maar het gaat veel verder. Dit is een verbeelde crisis die door de Tea Party politici, de alt-right radiostations, extreemrechtse internetsites en vooral ook door Trump zelf is geconstrueerd in de hoop om bij de bevolking de charismatische reflex teweeg te brengen. En dan werkt het Thomas-theorema. If people define situations as real, they are real in their consequences. Als de burgers er echt van overtuigd zijn dat het land in een diepe crisis is terechtgekomen, of dat nou waar is of niet, of het overeen zijn met hun alledaagse ervaringen of niet, dan zullen ze de route volgen die Weber heeft uitgetekend. Ze leggen hun lot in handen van een charismatische politicus. Weber lijkt geen rekening te hebben gehouden met de mogelijkheid dat die nood und begeisterung onder de bevolking ook kan worden opgewekt door het suggereren van een crisis. Door machtsbeluste politici die via de roep om een charismatisch leider de zittende politici uit hun machtspositie proberen te verdrijven. En dan nu de prangende vraag, kom je daar nou echt mee weg? Het experiment van Pim Fortuyn werd kort voor de verkiezingen van mei 2002 op een afschuwelijke manier afgebroken. Het experiment van Trump is thans in volle gang. Nu al heeft hij bewezen dat je in de Verenigde Staten in 2016 op deze manier ongeveer de helft van het electoraat achter je kunt krijgen. Dat is een enorme prestatie. Maar kun je er de verkiezingen ook echt mee winnen? Nog 2 nachtjes slapen.